Nee.
Heb je de blauwe sleutel?
Ik heb de enorme sleutel net.
Wacht even. Je zit nou in die stoel. En dat is een heel werk, hè?
Het is verschrikkelijk. Het is een Hercules-achtige onderneming.
Twee handdoeken? Voor wat?
Om plek op te vullen tussen de zijkant van de rolstoel en mijn roomblanke dijen.
Een heel raar gezicht. Hij zit in een soort glazen serre. Heel hoog. En op weg naar het restaurant.
Nou, stel je voor. Een bed. Een persoon. Een groot persoon ligt onder de dekens. Als je geluk hebt. Dan het meest in het oog springende is toch wel zijn kop. De bolle. Hij heeft een bolle kop. Maar hij heeft een, zeg maar, een forse onderkin. Volgens mij van al dat liggen. Hij heeft helblauwe ogen die je aankijken dat je hart smelt. Echt. En een prachtige stem heeft hij. Hij heeft een hele mooie stem. En ja, wat even gewoon blond haar, donkblond haar, inmiddels grijs, waarschijnlijk totaal grijs. De laatste keer dat ik hem zag, werd het een beetje grijs en wat dunner. Een heel lief, open, hoe noem je nou zo'n gezicht verder? Zo van, hier ben ik en ik ben mooi en ik ben goed, zo, dat. En dat straalt hij echt uit. Eigenlijk zou je, zodra je hem 5 minuten... een gesprek met hem heb, ben je vergeten dat je te maken hebt met een gehandicapt medemens. Hij kan werkelijk extreem veel. Hij kan schaken met zichzelf. Hij kan de deur openmaken. Hij kan de telefoon aannemen. Hij kan de gordijnen openen en dicht doen elektrisch. Hij kan de computer aanzetten. De verlichting kan hij aanzetten. En toen vroeg ik ook tegen, wat wil je nou eigenlijk op je verjaardag? Nou, Tin, graag radiografisch bestuurbare vissen, want ik heb een 5 laten maken. De man is niet te stoppen. En moet het licht een beetje gedimd worden? Ja, nou, dat kan hij dan allemaal zelf. Hij kan dus heel veel. En hij schrijft, dat kan hij ook met, ja, middels hele ingenieuze apparatuur. Doet hij dat met een knop. Hij heeft eigenlijk maar 1 knop, een rode knop, en daar beheerst hij zijn hele leven mee eigenlijk, vanuit dat bed dan. Hè? Hij kan eigenlijk alles, behalve lopen. En daarbij spreekt hij alle talen, hij kijkt alleen maar naar de BBC, hij weet alles, hij is zeer op de hoogte. Hij is altijd bezig, is hij niet aan het schrijven. Dan richt hij wel weer, heeft een bedrijfje opgericht, zeg een soort thuiszorg, maar dan voor invalide personages. Nou, werkte ik tijdens zo'n 1 uurtje of 10 per dag. Dat is best wel zwaar, want het is een tamelijk veel eisend persoon, zonder dat hij dat is. Maar dat is psychologisch zo, want hij is natuurlijk vanaf zijn 17e, hij is nu 63, om en erbij, ligt hij op bed. En in zijn geval, dat hij wordt 3 keer per dag verpleegd, zo niet vaker. En alle aandacht is continu, altijd voor hem. Dat verandert je karakter, denk ik wel, drastisch. Hij is erg op de voorgrond. Hij was dus het tegenovergestelde van een hangjongen. Hij wist precies wat hij wilde. En uitgerekend zo iemand, die komt dan op bed te liggen. Maar hij heeft het natuurlijk niet bij de pakken neergezet. Toen is hij gaan studeren filosofie. Een professor aan bed. Ook cum laude afgestuurd, aan bed. Dus hij is ambitieus. Oei, 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 oei. Het eerste wat hij doet als jij binnenkomt, om te voorkomen dat je te neergeslagen zou kunnen raken, dat zo'n leuk iemand daar maar zo ligt steeds. Soms ook naast zijn bed, hè. Kon niet bij de knop, alarmknop. Dus het allereerste wat hij dan altijd deed, was met een grap beginnen, waar hij zelf het hardst bij lag te schudden buiken, hoor, trouwens.
Heb je hem wel eens opstandig of woedend meegemaakt?
Ja, heel zelden, maar één keer. En dat was dan eigenlijk meer dat ik schrok van de angst die, waardoor die bevangen werd. Dan was er een verpleegkundige, een man, en we zouden hem in bad doen. Nou, het bad was vol, Theo in het tilapparaat, richting badkamer. Hij ligt in bad. Wat gebeurt er? Die jongen die gaat hem wassen, maar die was daar voor het eerst, geloof ik. En die begint vrij ruw met een washandje in zijn gezicht te wassen. En hij dacht dat hij het bestierf. Ik heb iemand nog nooit zo... Ik denk eigenlijk dat hij die hele gebeurtenis van toen hij 17 was... en waar hij dus verkeerd terecht kwam door dat water in zijn gezicht in ieder geval... dat hem dat terugbracht naar dat moment. Dat straalde hij, en daar krijg ik weer koud van... dat straalde hij totale paniek. En dat is voor het allereerst in mijn leven dat ik dat heb meegemaakt. Hij is altijd cool. Hij was bang dat hij verzoop weer in zijn eigen bad. Hey Rogier. Ik zit hier aan tafel met Rogeria Burgers... Zij heeft het voor elkaar gekregen, in tegenstelling tot vele anderen, om Theo van Koten dinsdag te gaan interviewen voor de radio. En nou hadden wij het plan opgevat, als jij tijd zou kunnen maken, zou zij het toch heel erg leuk vinden om jou te interviewen over... Ja, toch?
Theo is iemand die vooral gekenmerkt wordt door het feit dat hij een hoge dwarslesie heeft. Maar in ieder geval is dat een onderbreking van je ruggenmerg op cervicaal niveau, op halsniveau... waardoor hij bijna volledig verlamd is. Dat betekent dat hij zijn hoofd kan bewegen, dat hij kan spreken. Moeilijkheden heeft met ademen. Verder kan hij een deel van zijn rechterarm bewegen, niet echt zijn hand. En links is dat iets minder, dacht ik. En dat is het dan ook. En dit betekent ook dat het invloed heeft op zijn vegetatieve functies, als ontlasting, plassen. Dat zijn allemaal dingen die daardoor minder goed verlopen. Ik ken Theo vanaf hij in Groningen is gekomen. Hij is in Groningen gekomen om filosofie te studeren. Hij verscheen daar met zijn toenmalige vriendin. Daar had hij zich mee verloofd. En Theo ging filosofie studeren en zij zorgde voor Theo. Theo is, als je even door die handicap heen kunt kijken, een hele boeiende, aardige, leuke vent. De enige fout die we wel eens maakten is dat je vergat dat hij... gehandicapt was. En we gingen wel eens 's nachts uit. Ja, dit is jaren geleden. En dan dronk je te veel. Theo in zijn rolstoel. En het is wel eens gebeurd dat we met z'n drieën op die rolstoel van Theo van een helling afreden. En met een geweldige knal ergens tegenaan kwamen. Met blauwe plekken. Maar Theo heeft daar schade van ondervonden. Want we waren en een beetje dronken. Of we rookten ook wel eens wat marihuana in die periode. Ja, dat was achteraf gezien niet verantwoord eigenlijk.
Vroeger liet Theo zich vaak mee uitnemen in de rolstoel. Dit alles lijkt voorbij. Nu ligt hij meestentijds op een opblaasmatras tegen doorligging, op zijn zij. Altijd in de aanslag om de eeuwig rode knop te kunnen toucheren. In de vele spiegels die hem omringen, houdt hij mij oplettend in de gaten. Soms lijkt het alsof ons gesprek zich in de spiegel afspeelt. Ik praat met hem, ook half liggend op zijn bed, om hem recht in de ogen te kunnen kijken.
Ik heb in Engeland, met duiken in een ondiep meertje, heb ik de bodem geraakt. En er zijn verzachtende omstandigheden voor deze domheid. Want ik had een week lang gewerkt met mijn broer op een boerderij van mijn oom in Engeland. En dat was een hittegolf van 35 graden minstens. Daarbij was de overtocht naar Engeland was onder hele ruige omstandigheden. Windkracht 9. En die groene waas, daar leefde ik in van de vermoeidheid toen ik dook. Het was zo dat ik had een zwembroek gekocht van een glanzende stof. En toen ik dat water zag, dat die koelte na al die... dagen. En een rij Engelse meisjes had ik een knal van erectie en ik was een puber. Ik wilde dat heel snel verbergen, dus. Ik had een enorme snelheid toen ik de duik nam. En pas het laatste moment besefte ik dat de platte duik die ik in mijn hoofd had, dat zo'n pijn in mijn buik zou geven. Dat ik iets dieper gemixt dan ik met mijn eerste inschatting op het oog had. En dat is me fataal geworden.
Theo kreeg, en dat zal iedere man zich kunnen realiseren hoe embarrassing dat is, goed Nederlands woord te gebruiken, kreeg een geweldige erectie. Nou beschikt Theo over een stevige jonge heer, dus dat is erg zichtbaar in het zwembroek en hij schaamde zich ervoor. Dus hij neemt twee passen en springt het water in, hij duikt het water in. Helaas was dat water erg diep en Theo, die een voortreffelijk zwemmer was, kwam niet meer boven. Dus iedereen dacht, nou, Theo is met een lolletje bezig. Alleen broer Victor dacht, kijkend op zijn horloge na een minuut, dat duurt toch wel wat lang. Die duikte erachteraan en die kwam ook niet boven. En toen zijn mensen maar eens in het water gegaan, die hebben beide heren eruit gehaald en beide heren waren verlamd. Bij Theo is dat nooit goed gekomen en bij Victor was het een kneuzing, dus niet een feit dat het ruggenmerg door was. En dat heeft zich weer hersteld. De oude broer Victor die is gewoon als beeldhouwer door het leven gegaan en Theo is gerevalideerd en heeft dus een dwarslesie gehouden.
Toen ik 3-4 was, had ik een steeds terugkerende nachtmerrie. En dat was een bergweggetje waar ik langs omhoog liep. En op me afkwam een wegwals, die was net zo breed als het weggetje. En omstappen naar links was niet mogelijk, want er was die steile bergwand. En rechts was een snelstromend beekje met groen water. En dan dook ik in dat groene water. En dan werd ik schreeuwend wakker. En dat was mijn moeder heel vaak bij mijn bed. Mijn kleine kinderbed. En dan zei ze, wat is er aan de hand? En ik kon het nooit vertellen. Het was te erg. Maar dat heb ik al tientallen maanden gedroomd. En nou hoef je er niet te geloven in Jung. Maar Jung noemt dat in een van zijn boeken een steeds terugkerende droom. Heeft voor hem een voorspellende waarde. En het rare was dat ik dat beeld kwam even in me op, vlak voordat ik dook. Toen ik in het water dreef en ik kwam bij bewustzijn in het water, dreef ik in een groene waas. Dat was voor mij exact dezelfde waas als in die droom. Er zijn er meer rare dingen. Ik weet dat na mijn ongeluk liet mijn vader me een geboortehoroscoop lezen die ze hadden gemaakt toen ik in 25 juli 1938 ben geboren. En er stond dat ik een zwaar ongeluk had te verwachten in de buurt van als de maan tussen de horens van de ram staat. En Aries blijkt teken te zijn voor Engeland. Nou geloof ik ook niet in astrologie, maar dat is toch een vreemd feit. En bovendien was het zo dat een jaar voordat ik dit ongeluk kreeg, toen had een waarzegster in de hand van mijn moeder gelezen dat haar oudste zoon in horizontaal vlak een ongeluk zou krijgen.
Maar hoe kun je zulks overleven?
Een week na mijn ongeluk lag ik al te janken van ontroering bij muziek op de koptelefoon, Mozart 's nachts. Dus, ja, dat muziek heeft me wel doorheen gehaald. En jazz en klassieke muziek. Een grote minachting voor popmuziek later. Dat heeft me ook erg geholpen. Maar ik heb pas 4 jaar later, heeft een arts tegen mij verteld, omdat röntgenfoto's niks aantoonden, ik toch steeds in de veronderstelling was wat die artsen in Engeland hebben gezegd. Het is een psychische shock en waarschijnlijk komt het allemaal oké. Pas 4 jaar later heb ik het moeten accepteren toen een arts zei, geloof je in wonderen.
Oh, proost op jullie.
Ik heb een groensoep, een vissoep, slakjes. Die bakken we met
Theo.
Pompoensoep met eendenborst. Ja.
Ik ben Ilse Starkenburg. En ik ben heel lang met Theo bevriend geweest.
Ja.
Theo vertelde dat hij... hij was begin 20 toen hij het ongeluk had gekregen. En hij vertelt altijd dat hij de eerste jaren opstandig is geweest en het op een gegeven moment heeft geaccepteerd. Maar dat zijn vader op bezoek kwam in het verpleeghuis en zei van, nou jongen, hoe heb je nou toch zo stom kunnen zijn om in een ondiep water te duiken? En nou ja, Theo was toen net spaghetti aan het eten, of hoe het precies gegaan is, weet ik niet. Maar die vader heeft die spaghetti gepakt en die heeft hem gewoon de hele kamer daarmee volgesmeten. Dus Theo zei van, alle muren zaten vol met van die tomatenspaghetti. En het verhaal is me eigenlijk altijd een beetje bijgebleven. Zo'n vader die dan reageert alsof zijn zoon gewoon een stommiteit heeft begaan met zo'n ongeluk.
17, lovely 17, magic age, the best of all.
Er waren drie dingen die ik wilde worden. Ik wilde een goede jazztrompetist worden, ik wilde een beroepswielrenner worden en ik wilde een psychiater worden. En die drie dingen die waren niet met elkaar te rijmen. En dat waren misschien de drie dingen die elkaar uitsloten. Zoals in die nachtmerrie. Maar...
Wacht even, er komt iets op een knop.
Oh, was ik dat met mijn kop thee?
Ja. Meneer Van Kooten, hier is de alarmering. Wat kan ik voor u doen?
Dit was een vergissing, ik neem het niet kwalijk. Oké.
Okay. Oeh. Mijn excuses. Wat mis je het meest?
Nou ja, zoiets als... voorover op de racefiets. Wind in je haren en proberen 50 kilometer per uur te draaien in je eentje. Dat was heerlijk. Het beste uitgedrukt door iemand die zei het gevoel van gras onder je voeten, om dat te moeten missen. Dat was niet leuk. En dat je allerlei vreemde zemelaars om je heen kreeg. Ik weet dat er in het revalidatiecentrum in Doorn was een militaire predikant. Dat was een majoor. Ik zal zijn naam niet noemen, omdat die majoor Bakker heette. En die stelde het volgende. Hij zei tegen al die jongens in de rolstoelen. Jongens, het is zo gesteld dat God zijn enige geboren zoon Jezus de dood ingestuurd heeft. Om de zonde van de wereld op te heffen. Maar onze zonden zijn zo erg dat het niet voldoende is gebleken. En nu hebben jullie de prachtige taak, jongens, om die dood van Jezus aan te vullen met jullie lijden. En...
en dan had hij een fysiotherapeute en die zouden ze samen naar een feestje gaan. Want daar is hij altijd voor in. Wat gebeurt er? Ze sjorren die stoel niet vast in die pausmobiel, zeg maar. De fysiotherapeut had ook een glaasje te veel op, rijdt tegen een lantaarnpaal, waardoor die hele rolstoel door die auto begint te centrifugeren eigenlijk. Nou, conclusie, twee gebroken benen. Nou, toevallig belde ik hem, toen werkte ik nog niet voor hem, de volgende dag, hey Theo, gaat het? Heel goed. Ja, ik lig al even met twee gebroken benen. Oh, ik heb twee gebroken benen. Ik heb mijn benen gebroken. Ik zei, hoezo je benen gebroken? Wat deed pijn of zo? Nou, zei hij, de wijn, het was Australische wijn uit het jaar... Nou, dan noemt hij maar een jaartal. Hij lult gewoon overal overheen. Wil dus gewoon niet dat jij zegt, wat verschrikkelijk, wat zielig. Moet ik onmiddellijk komen, moet er dit en dat? Nee. Het was een leuk feestje. Hij had alle twee de benen gebroken en je krijgt niet te horen of het pijn deed.
Nou zitten we in een hele bijzondere ambiance, zitten lekker te eten. En dan vraag ik me dus af, hoe kan het nou dat je niet, niet ontzettend bozig, kwaad, opstandig enzovoort?
Ja, als dat het geval was, als ik het verschrikkelijk en niet te verteren vond, dan was ik al lang dood geweest. En er zijn genoeg goede dingen over die, waar je kan van genieten. En bijvoorbeeld de ontwikkeling van de wetenschap. Dat wil ik zo goed mogelijk volgen. De toename van de criminaliteit op straat. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar dat ik in de rolstoel zit, nee. Een Turks jongetje die op de grond spuugt voor me. Omdat ik een onrein dier ben. Dus islam is iemand, een man die gehandicapt is, is minder dan een hond. En, dat vind ik heel erg moeilijk. Antwerpen, vier Marokkaanse mannen. Auto brullend van het lachen wijzen naar mij. Rijden ze langs. Dat vind ik barbaarse honden. En dan zou ik het liefst escadres des doods willen oprichten om daar grote slachtingen aan te richten. En dan ben ik het algemeen weer heel links en vredelievend. Maar,
Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld pijn in mijn rug heb, dan kan ik dat niet relativeren. Hij wel, want hij heeft geen pijn in zijn rug. Want ik kan hem niet gebruiken. Dat vond ik soms wel heel moeilijk, hoor. Dat je bijvoorbeeld als je zegt van Theo, ik heb waanzinnige pijn in mijn rug. Dan zegt hij bijvoorbeeld 18. Ik daarentegen heb alleen maar een hoge dwarslesie. Ja.
In de stilte tussen het zwellen van het denken en de stolling van het idee, in de leegte tussen het groeien in de lente en de vastheid van de contouren in de herfst, hoort hij nu en dan door de dood geraakt het zwel- of krimptikken van de radiatoren van het volmaakte. Wat ik heb meegemaakt is wat het standaardverhaal. De tunnel, het licht. Een transparant groen licht. Een enorme wijdheid. Van de grazige weide. En prachtige fluitmuziek. Mooier dan Mozart ooit geschreven heeft. En een witte fontein.
Het leent zich niet zo heel erg om in je eentje 's avonds te spelen met zo'n demper erop. Natuurlijk heb ik wel eens gedacht, hoe zou jij zijn, en dan jij, dat ben ik zelf, onder dezelfde omstandigheden. En omdat ik best veel zelfvertrouwen heb, heb ik niet het idee dat ik zeker weet dat ik de wil zou hebben om te blijven leven onder dit soort omstandigheden. Je bent zo afhankelijk van anderen dat je je afvraagt of dat wel een prettig leven is. Hij had altijd een enorme aantrekkingskracht op dames. Ik denk dat het iets des vrouws is. Dames komen op hem af, omdat hij misschien gehandicapt is. Hij heeft een goede babbel. Dus het was eigenlijk heel gezellig. En wij pikten dus wel eens een graantje mee van die aantrekkingskracht die hij weer op dames uitoefende. Aanvankelijk ging ook zijn vriendin mee. Dat is niet helemaal goed gegaan. Die is een beetje scheef uitgekomen. Dat was een aantrekkelijk meisje om te zien. Ze was een beetje verknipt. En zonder in te gaan op hun seksuele relatie, want daar ben ik niet van op de hoogte, was het zo dat op een gegeven moment ook jongens bij Theo langskwamen. Eigenlijk meer vanwege die vriendin. Die daar ook wel aanleiding toe gaf. En er zijn dus toch wat onverkwikkelijke dingen gebeurd, in die zin tenminste, dat vind ik. Dat Theo met wat van jongens gezellig zat te praten en een van de andere knapen was in de keuken met die vriendin bezig. En dat was voor mij één brug te ver, hoor. Niet dat ik veel seksuele remmingen heb, maar ik vind dat is, that's not cricket.
Heeft hij wel eens vriendinnen?
Ja, hij heeft vroeger veel relaties gehad. En hij is bovendien, dan zal hij misschien heel boos wat ik dat zeg, bijna verliefd op elke medewerker die daar over de vloer komt. En ik, nou, een ruwe schatting, 1 op de 8 beantwoordt dat. Als je hem begroet, dan is het zo'n boef, dan geef je hem een kusje op zijn wang en dan, hoe hij het van elkaar krijgt. Hij is heel sterk, verlamd, maar heel sterk. Met zijn kop manoeuvreert hij zich zodanig dat hij al begint te tongen.
Ik heb heel veel vriendinnen gehad, omdat ik heel slecht ben in relaties. Ik heb een keer een vriendin gehad en die zei na een vrije partij, nou, ik heb toch liever een dolle negen. Ja, ik ben inderdaad nogmaals slecht in relaties en de zure vruchten pluk ik hier nu al 5 jaar van.
Maar jij zegt seksueel. Is er wel iets wat jij kan daarmee? Of is dat een, als je dat een impertinente vraag vindt, moet je het niet op antwoorden?
Laten we het proberen en dan kunnen we kijken wat je. Hoe. Nee, het een en ander gaat wel, ja.
Nou, ik zoen hem nou nog steeds op de mond als ik afscheid neem. Maar ik heb hem ook 1,5 jaar niet gezien. Ik begon er ook over te dromen. Dan zag ik ineens, dan droomde ik dat Theo ineens opstond uit zijn bed. Zo van, nou jongens, het is allemaal maar een grapje geweest hoor. Ik heb jullie allemaal voor gek gehouden. Ik deed net alsof ik gehandicapt was. Maar dat ben ik helemaal niet en ik kan gewoon lopen. En nou ja, toen werd het voor mij een stuk serieuzer. En ik kwam bij dat Theo mij toen erg begon te plagen. Of om niet te zeggen pesten met sommige dingen. Bijvoorbeeld ook dat ik toen ouder werd. En hij kan gewoon heel cynisch zijn. En dat vond ik toen, nou ik kon er een tijdje niet mee omgaan. Maar nu heb ik hem teruggezien en ik merk toch wel dat we heel erg, dat die vriendschap toch wel stand heeft gehouden. En eigenlijk is het weer net als vroeger.
Moeilijk aan hem is dat hij is meer Engels dan Nederlands en Engels zijn van de understatement. Ik ben bij hem weggegaan omdat we elkaar danig in de weg zaten na zoveel jaar natuurlijk. En dat zijn lange dagen. Hij had eigenlijk de buik van mij vol, maar dat zal hij dan niet zeggen. In ieder geval wou hij van mij af. Wat zegt hij tegen me? Dus psychologisch is hij ook nog eens een keer heel intelligent. Op een gegeven moment zegt hij, 10, jij hebt mij gisteren een boterham gegeven uit een plastic zak, borden van een bromvliegen. En toen dacht ik, nou, dit is de laatste dag, Theo, dit trek ik niet meer. Als je niet uitlegt waar dit vandaan komt en hoe je dat bedoelt, dan heb ik het nu bij deze, zeg ik het ook op.
Ja, het is heel tragisch, geschiedenis.
Wacht even. Je hebt zojuist gehoord, hè, wat Tineke zei.
Ja. Waarom ik van je verlost wilde worden, dat was namelijk dat je je vervoegde je gaarne en ruim bij mijn loesje klusjes, heren. Zijn de Peek, Gerrit, Bert en en die zat hier in de keuken de hele middag te keutelen. En ik lag hier. En als ik dan je naam riep, dan hoorde je dat niet. En daar moest ik voor betalen gewoon. Jij hield die lui, of tenminste, jij hield die lui van het werk. Die lui die hield zichzelf van het werk. Ze zogen mij leeg. En ze vonden dat jij de beste hulpverlenster was. Want als jij de vloer ging poetsen, deed je dat in hun blikveld. En niet hier.
Wacht, we gaan de telefoon pakken, want je gaat iemand bellen. Kan die helemaal hier naartoe?
Nou,
kunnen. Of alleen maar de horen?
Nee.
Helemaal?
Helemaal.
Dat is een telefoon die vast zit. Hè?
Voor mijn neus zetten.
Ja, wacht even. Ik moet even de lijn verlengen. Voor je neus zetten.
En dan heb ik nog een doos.
Kun je niet bij?
Een doos eronder staan.
Wacht, ik zet even alles opzij.
Wat is het nummer, hè?
6-2-2. Die doet Theo dus met zijn tong op een rode knop.
Hallo?
Hallo?
Met
Theo?
Ja?
Hallo?
Hallo? Wat had jij over bromvliegen te brommen?
Ik dacht dat ik er een aan de lijn had.
Oh, ja.
Hoi. Godsamme.
Ja, maar we luisteren eens eventjes.
Ja, jongen.
We zitten hier bij één.
Oh, zeg.
Jouw vriendin met de microfoon.
Ach, Rogier, ja.
Ja.
Zo.
En alles wat je zegt kan nu tegen je worden gebruikt.
Ja, bolle ben je er nog? Ik hoor niks meer.
Alles wat je zegt kan tegen je worden
gebruikt. Dat heb ik gehoord.
Onder andere dat bollen.
Ja, nou, oké. Okay. Wat zou ik nog meer voor schandalen gaan lopen zeggen?
Kom het weekend langs.
Ja.
Mijn gezondheid qua urinewegen. Dus op dit moment is het een beetje haperend. Maar ik moet niet te veel meer zuipen. Ik heb heel veel gedronken. Dus ik heb maandenlang 1,5 liter sterke drank per dag gedronken. Ik ben een groot wodka-kenner geworden op die manier.
De levensverwachting van mensen met een handicap van Theo is op zijn gunstigst, en dan met nadruk op zijn gunstigst, 2/3. En dat wil zeggen, als iemand met een handicap van Theo 50 wordt, dan heeft hij het goed gedaan. Hoe moet je dat zien? Door zijn hoge dwarslesie heeft hij makkelijk moeilijkheden met beademing. En heeft makkelijk een longontsteking, kan niet goed ophoesten. Dus zijn longen zijn heel kwetsbaar. En dat is de belangrijkste doodsoorzaak van mensen. Verder, zijn urogenitaal stelsel is kwetsbaar, omdat hij problemen met plassen krijgt. Hij krijgt makkelijk blaasinfecties. Verder is hij erg gevoelig voor doorgelegen plekken. Hij ligt veel in bed, hoe goed die bedden ook zijn. Je krijgt daar problemen mee. Hij is in de tijd ook een paar keer aan geopereerd. En als laatste is een belangrijke factor dat, omdat je niet op je botten staat, die botten zacht worden en makkelijk breken. En daar kun je allerlei complicaties bij krijgen. Ook Theo heeft gebroken benen gehad met minimale traumata. Het feit dat hij leeft, en nu, ik denk, hij is 65, denk ik, schat ik. Ik denk dat dat voor een belangrijk deel wordt gestuurd door zijn wil om te leven. Hij is iemand die, ondanks zijn handicap, er alles uit probeert te halen. Hij probeert zoveel mogelijk te zuipen. Hij probeert zoveel mogelijk te roken. Hij probeert zoveel mogelijk dingen te doen die God verboden heeft. Hij heeft veel gevoel voor vrouwelijk schoon. Hij zal proberen ieder meisje, als het enigszins mogelijk is, toch bij hem in zijn bed te krijgen. Ja, iedere man heeft de droom daar natuurlijk van, maar Theo ook wel degelijk. Is daar actief mee bezig en dat geeft hem een soort levensvreugde en instelling. Ik denk dat dat houdt hem dan niet letterlijk, maar wel figuurlijk op de been. Het vervelende is dat ik vroeger helemaal in de sport gevlucht was. En met 4 vrienden die verschillende richtingen hadden gekozen in de sport, elke ochtend in het Maasbos toog om in een boshut onze joggingpakken aan te trekken en dan 5 kilometer bosloop. En dan is elke ochtend door de pijngrens heen. En dan met een rode kop op school. Vaak niet te laat, vaak op tijd, maar pas een uur later bijkomen van al dat gedoe. 17, you lovely in between. En op een racefiets maakte ik toch een minimum 300 kilometer per week daarbij. En dan had ik nog allerlei luxe sporten als hockey en tennis en cricket die erbij gingen. En dat was allemaal verrukkelijk om te doen natuurlijk.
was fresh and green.
Maar het nare was natuurlijk dat ik gereduceerd werd van iemand die meer lichaam was dan wat anders. Een soort Schwarzenegger. Tot een krachtloze verschijning. Dat was heel zwaar. Ja, die schrille tegenstelling.
My world was fresh and green. And all that could have been. If you were 17.
Het leven op het land en in eenzaamheid houdt hij vol dankzij de gedachte dat de stilte getransformeerde klank is van talloos veel explosies.
Welkom bij Orenwassen met juf Annette. Het is weer zondag vandaag. Trek jij dan iets bijzonders aan op zondag? Iets je deftigs, iets juist heel erg moois? Of juist iets slordigs, iets wat voornamelijk lekker zit? Waarschijnlijk heb je nu nog gewoon je pyjama aan. En dat is ook heel erg goed om te luisteren naar het concert van vandaag. Dat heet Zondagse Kleren. Behalve dat hebben we aan het eind van het programma weer eens een geluidenquizje. Natuurlijk krijgen jullie een tip voor een concert. Maar nu eerst naar Amsterdam, naar de kleine zaal van het Concertgebouw. Met een zaal vol joelende kinderen. Luister maar. Het is nu, denk ik, een maandje geleden dat ik, dat was ook op een zondag, met mijn zoontje naar het Concertgebouw ging. En wat hoorde ik daar? Hele mooie geïmproviseerde muziek. En wat is dat improviseren? Dat is muziek die niet vast ligt. In tegenstelling tot klassieke muziek, waarbij alles op papier genoteerd staat. Dat is dan vaak door een componist geschreven. Speel je hier muziek die op dat moment in je opkomt. Het muziekstuk dat ontstaat eigenlijk op het moment dat je speelt. Nou, misschien is dat allemaal niet heel erg makkelijk te begrijpen. Daarom geef ik een voorbeeld. Dit liedje kennen jullie allemaal wel. Maar wat daarna gebeurt, dat kan je niet voorspellen. Die jullie hier horen zijn contrabas, en dit wordt gespeeld door Ernst Gleren, piano door Michiel Borslap en slagwerk Han Benink. En dit concert werd gepresenteerd door iemand die jullie vast nog wel kennen van de vorige concerten die we lieten horen, Howard Komproe. Nu iets over die naam, Zondagse Kleren. Ik ga Ernst maar eens bellen wat dat te betekenen heeft. Hoi Ernst.
Dag Annette.
Ha, hoe gaat het?
Ja, heel goed. Tenminste, redelijk, want mijn bas is kwijt.
Hè?
Uit Amerika.
Ja, wat is dat nou?
Ja, en hij is nu al 2 dagen weg en ze kunnen hem niet vinden. Dus ik ben eigenlijk ontzettend bedroefd, want het is niet leuk. Ik weet niet, ze weten niet waar hij is.
En wij op Schiphol blijven staan? Of nee,
hij is niet op Schiphol, hij is niet in New York, hij is niet in Chicago en ze weten niet waar hij nou wel is.
Dat is een heel droef bericht.
Ja, dat is heel vervelend. Heel vervelend.
Ja, wanneer is je eerste concert weer?
Nou, ik zou zondag op de trein stappen naar Italië om met Ernst Reiziger en Maurice Horsthuis een mooie plaat op te nemen van het Amsterdam String Trio.
Tjonge.
Maar, dus hoe dat nou moet gaan gebeuren, weet ik niet.
Nee, we gaan allemaal voor je duimen.
Nou, graag.
En ik wou je vragen waarom je dat concert Zondagse Kleren had genoemd.
Ja, nou dat heb ik al een hele poos geleden had ik dat bedacht. En dat had ik bedacht omdat ik wist dat het om een kinderconcert ging natuurlijk. En dan moest ik terugdenken aan mijn eigen vroeger. En dan was het zo met Zondagse Kleren. Dat waren dan toch meestal die kleren die niet zo prettig zaten. En die je ouders je lieten aantrekken als je bijvoorbeeld naar de zondagschool moest of... Of naar je oma's verjaardag of op een familiefoto. Maar ook soms naar een verantwoord opvoedend concert. Waar dan muziek gespeeld werd die eigenlijk helemaal langs je heen ging. Dus dat is een associatie die ik gehad heb. Maar ik denk eigenlijk dat het nu een beetje veranderd is. Omdat de kinderen hoeven nu, als ze naar een concert gaan, hoeven ze geen zondagse kleren meer aan, volgens mij. En ik denk ook dat er heel veel ontzettend leuke muziek gespeeld wordt die de kinderen ook wel leuk vinden.
Ja, denk ik ook. Maar voor jou was het dan toch een associatie en dat heeft denk ik ook iets te maken met de muziek die jij geschreven hebt.
Ja, want als we bijvoorbeeld in onze zondagse kleren naar de kerk gingen, wat wel eens af en toe voorkwam,
ja.
Dan, daar heb ik toch wel echt een zondagse klerengevoel aan overgehouden om... Wat een best leuk gevoel is hoor. Dus ik vind het soms ook wel jammer als kinderen dat niet meer, als ze dat niet meer zouden mogen meemaken. Om op zo'n harde kerkbank te zitten. En naar toch wel een indrukwekkend orgel te luisteren. En uit die mooie ramen te kijken. En het pepermuntje te proeven. Nou ja, dat vind ik toch ook wel weer een heel mooi gevoel. En die muziek is dan eigenlijk toch ook wel prachtig.
Ja.
Als we maar niet te lang gaan praten daarna of ervoor.
Ja. Nou, dat is een mooie voorbereiding op het nummer wat je geschreven hebt voor dit concert. Psalmen.
Oké,
dankjewel.
Jij ook, bedankt. Goed.
Dag.
Voor een van de muzikanten. Nou, ga ik even heen. Hallo, hoe heet jij?
Victor.
En hoe oud is Victor?
5.
5. Wat is jouw vraag?
Ik vind het drumstel zo leuk.
Oh. Goeie vraag. Hele goede vraag. Kom even een beetje deze kant op als je wil. Hoe heet jij?
Bart.
Bart, hoe oud ben jij?
11.
En wat is jouw vraag?
Ja, het lijkt net of die contrabas, dat je die bijna niet hoort. Als je alle drie de instrumenten hoort. Lijkt dat zo? Of?
Oh jee, het is weer eens de contrabas. Wat? Ja, geef me een antwoord.
Je hoort hem heel vaak niet, omdat de piano, die is toch nog wel iets groter dan de bas. Die kan heel veel lawaai maken. De drums, daar hoef ik verder niks meer over te zeggen. Maar je moet onthouden dat, dan hoor je hem wel niet. Maar als hij er niet zou zijn, dan zou je hem heel erg missen.
Ja, zullen we het verschil even laten horen dan?
Ja, dat lijkt wel een goed idee.
Thank you.
Nou, volgens mij is dat hartstikke duidelijk. Laat je het wel heel hand. Ik heb hier nog een vraag. Hoe heet jij?
Fleur.
Hoe?
Fleur.
Fleur. Mooie naam. Hoe oud ben je?
5.
Je bent 5 jaar. Wat is jouw vraag?
Nou, waarom gaat die ene meneer die op de piano nou steeds zijn voet bewegen?
Ja, waarom beweeg je steeds met je voet, man? Waarom beweeg je nou steeds met je voet? Dat is normaal, je hoeft niet steeds met je voeten te bewegen. Dat is toch helemaal niet nodig? Shh. Kan je uitleggen aan dat meisje waarom je met je voet beweegt, aan Fleur?
Dat doe ik om de maat bij te houden. Om in de maat te spelen. En wij spelen de maat ook al. Hij speelt de maat ook al. Ik wil het ook hebben.
Oké. Hebben we nog een vraag? Oh, hier vooraan hadden we nog een meneer met een vraag. Dag meneer, hoe heet u?
Harmen.
Harmen, en Harmen is?
6 jaar. Die piano, die speelt wel best mooi.
Okay. Dat is een hele duidelijke vraag. Als jullie nou nog even wat spelen, dan ga ik een keer naar boven. Want ik ga nooit naar boven toe met vragen. En dan zitten waarschijnlijk ook mensen met vragen. Of niet? Oké, dan kom ik eraan. Ik vraag me af of deze drummer ook buren heeft. Je zou toch niet naast deze man willen wonen? Heb jij een vraag voor een van de muzikanten? Ja, hoe heet je?
Joshua.
Hallo Joshua.
Vijf. Nou, ik vind die meneer die achter het slagwerk zit het allermooist.
Nou, een pluim voor Han Benning. Dit was tot zover het concert uit de Kleine Zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Dat werd gegeven door Ernst Glerum, contrabas, Michiel Borslap, piano en Han Benning, slagwerk.